Hallo, welkom bij de allerlaatste aflevering van de serie Interviews uit de jaren 80. In die jaren 80 werkte ik als voorlezer en redacteur bij de Nederlandse Blindenbibliotheek in Den Haag. Mijn naam is Bob van der Hoven. De interviews die in deze podcast te horen zijn, heb ik opgenomen voor een gesproken maandblad dat op cassette verscheen en werd rondgestuurd aan zo'n 120 abonnees. Ik heb die interviews als het ware gerecycled voor deze podcast, zodat de gesprekken niet verloren zouden gaan. Naast mijn werk bij de Blindenbibliotheek werd ik vanaf 1986 steeds actiever bij de Omroep. En eind september 1989 was het moment gekomen om de overstap naar Hilversum te maken. Angel Witteveen, de collega met wie ik jarenlang Dynamics, zo heette ons gesproken maandblad, aan elkaar praatte, vroeg mij naar mijn verleden, heden en toekomst. En dat deed ze op geheel eigen wijze.
Vandaag voor het allerlaatst, en dus echt stemmig, een gesprekje van mij, een oude koe die bij Linschoten uit de sloot is gehaald, met een bijzonder iemand. Bob heeft tot nu toe alle interviews voor Dynamics voor zijn rekening genomen, op een manier waaraan ik natuurlijk niet kan tippen. Maar één ding heb ik altijd gemist. Namelijk, hoe zag zijn onderwerp er eigenlijk uit? Had hij haar op zijn tanden? Liep hij naast zijn schoenen? Was hij wel droog achter zijn oren? En ging zijn liefde soms door de maag? Afijn, allemaal vragen waar een mens best eens mee kan zitten. Nou, ik de kans krijg, wil ik er ook gebruik van maken. En een korte persoonlijke beschrijving, die heel subjectief is natuurlijk, aan dit kletspraatje vooraf laten gaan. Ik zie iemand voor me die in zijn prilste jeugd een lederhoosje droeg. En als hij, want het is dus een hij, niet veranderd is, dan zal van dat broekje, net als van zijn huidige, de bovenste knoop regelmatig opengestaan hebben, omdat hij weer eens te lekker en te veel heeft gegeten. Verder zie ik aan zijn achterkant een klein krulletje, zoals je dat bij woerden, mannetjes eenden, ziet. Maar het is nog een heel kleintje. En dan het allerbelangrijkste, een heel vriendelijk, vroom smoeltje, met op dagen dat hij dienst heeft bij de KRO een klein oriooltje. Nou is er geen twijfel meer mogelijk over wie ik het heb. Bob van der Hoven. Bob, hoewel het meer voor de hand ligt je curriculum te geven als je ergens nieuw komt, wil ik een uitzondering op die regel maken. En, want je gaat nu weg. Ik begin dan ook bij je geboorte. Je eerste stemtest deed je geloof ik niet in Nederland, hè?
Mijn eerste stemtest?
Waar liet je je eerste stemgeluid horen?
Ja, mijn allereerste stemgeluid, dat was natuurlijk toen ik in mijn wieg lag. En dat was in Garmisch-Partenkirchen. Garmisch-Partenkirchen, sagt man dort nicht. Ik ben geboren in Beieren in Zuid-Duitsland, vele jaren geleden. En heb daar een hele fijne jeugd gehad, omdat ja, we waren daar omgeven door schitterende natuur, die bergen daar, am Fuß der Blauen Berge, nicht? Mijn vader die werkte als muzikus voor de Amerikanen, hoe moet ik dat zeggen? Waarschijnlijk weet u wel dat er in Duitsland een aantal legerdivisies van de Amerikanen zitten. Dat is een erfenis van de Tweede Wereldoorlog. En wat daaraan vastzit, zijn bijvoorbeeld ook vakantiehotels voor Amerikaanse officieren. Hè, die dan ook eens in die prachtige omgeving daar, want er zijn veel meren, bossen, bergen, hun vakanties willen doorbrengen. En voor dat doel zijn er dan een aantal speciaal voor de Amerikanen opgezette vakantiehotels. En in een van die hotels, daar werkte mijn vader toen als muzikus. Mijn vader die speelt saxofoon, klarinet en zong. Werkte in een orkest. En heeft behalve dat hij tournees heeft gemaakt door Nederland een vrij lange periode in één hotel gewerkt. The Green Arrow Inn heette dat toen. En ik ben toen in Garmisch geboren en heb 8 jaar van mijn leven in dat hotel gewoond. En ben nog 2 jaar lang naar de lagere school in Duitsland geweest. En toen zijn we in 1965 verhuisd naar Nederland. Toen was ik 8.
En toen ging je hier dus naar de lagere school?
Ja, toen ben ik hier verder gegaan op de lagere school. En een van de problemen die ik had, was dat ik geen Nederlands kon schrijven, want dat had ik nog nooit geleerd. Ik sprak het wel, want mijn ouders zijn Nederlanders en we spraken thuis Nederlands. Maar schrijven, dat moest ik nog leren toen. En mijn zusje heeft het daar nog moeilijker mee gehad. Want die was al 15 toen we verhuisden. Die heeft dus de eerste 15 jaar van haar leven in Duitsland doorgebracht.
Maar dat heb je snel bijgespijkerd? Je bent zonder problemen verder de lagere school doorgekomen, neem ik aan?
Ik kan me van het begin wel vreemde dingen herinneren, dat ik bepaalde woorden niet kende. En dat ik bijvoorbeeld dan iets wilde vertellen over een jongetje wat zat te hengelen. En dat ik dan in de klas zei van, nou, die jongen die zat te angelen. En begon iedereen te lachen. En ik begreep helemaal niet waarom. Maar dat waren natuurlijk nog van die kleine Duitse dingetjes.
Heb je daar nu nog steeds plezier van? Want wat je in je vroege jeugd leert, dat hou je natuurlijk, daar heb je later wel profijt van, denk ik, of niet? Met je...
Nou, ik heb bij de blindenbibliotheek met name, heb ik de laatste jaren heel vaak de Duitse examens, eigenlijk voor alle niveaus, MAVO, HAVO, VWO, ingesproken voor blinde studenten. En ja, dan merk je het gaat je dan toch makkelijk af. Al moet je met dat soort werk natuurlijk heel precies zijn, omdat er absoluut geen fouten in mogen zitten, want dan kun je iemand duperen.
Maar als ik me niet vergis, heb je na je middelbare school, ben je niet verder gegaan met Duits, maar juist met Engels. Hoe kwam je daar zo bij?
Ja, dat is eigenlijk een beetje een schot in het duister geweest. Mijn ideaal, mijn hele jeugd lang, was om naar de filmacademie te gaan. Dat was dus eigenlijk een heel andere richting dan ik uiteindelijk ingegaan ben. En vanaf mijn 12e al dacht ik, dat is het, ik wil filmregisseur worden. Dat was het eigenlijk. En toen was ik 18 en ik ging naar de filmacademie voor een toelatingsexamen. En ik wist uiteraard nagenoeg niets van film te vertellen. Ik had ook zelf nog nooit een film gemaakt. Ik wist alleen maar dat ik dat wilde. Maar dat maakte geen enkele indruk op de leiding van de filmacademie. En ik was bovendien een van de zeer vele kandidaten. En kwam absoluut niet in aanmerking om die opleiding te gaan volgen. En ja... Bovendien had ik verhalen gehoord over dat de meeste mensen die daarvan afkomen eigenlijk een soort beroepswerklozen zijn. Omdat er zo weinig mogelijkheden zijn in de Nederlandse filmindustrie. Dat is maar zo'n heel klein wereldje. En toen dacht ik, ja, ik moet toch maar gewoon een vak leren. En een goede vriend van me, die ging toen Engels studeren. En toen dacht ik, ja, waarom zou ik dat eigenlijk niet doen? Want op school ging me dat heel makkelijk af. Talen überhaupt ging me makkelijk af. Waarschijnlijk ook door de manier waarop ik was opgegroeid, eigenlijk al met drie talen tegelijk. Hè, Nederlands thuis, Duits op school en Amerikaans in mijn directe omgeving. En nou ja, ik had de hoogste cijfers op school voor Engels. Dus dacht ik, nou dan ga ik maar Engels doen. Het had ook Duits kunnen zijn, maar ik vond Engels een leukere taal.
En wat heb je daarmee gedaan toen? Je hebt MOA gedaan?
Ik heb alleen A gezegd en niet B. Veel mensen vinden dat je na A gezegd hebben ook B moet zeggen. Maar ik ben eigenlijk ook een heel klein beetje lui. En ik had daar helemaal geen zin in, want daar moest je zoveel boeken voor lezen. Dat ging me wat te ver. En na mijn MOA vond ik het eigenlijk wel welletjes. En wilde ik graag de praktijk in van het lesgeven. Dat leek me toen wel leuk. Het aantrekkelijke leek me vooral dat je voor een groep mensen iets staat te doen. Ik denk dat dat trekje altijd al in me gezeten heeft. Dat ik het, ja, toch wel leuk vond om op een podium te klimmen en een beetje de aandacht op me te vestigen. Noem het maar, ja, ik weet het niet wat dat precies voor iets is. Misschien is dat hetzelfde wat acteurs hebben of zangers of, nou ja, van die ijdeltuiten die graag willen dat naar ze gekeken of geluisterd wordt.
Heb je daar nooit over gedacht, acteur of zanger?
Ja, dat heb ik. En ik heb toen dat misging bij de filmacademie, of was dat nou kort daarvoor, in diezelfde periode, ja, had ik als alternatief toneelschool. Toen was ik dus ook 18. En toen heb ik geprobeerd, want dat moest voor het toelatingsexamen, dat wilde ik in Amsterdam gaan doen, ook voor de toneelschool. Daar moest je een monoloog voor uit je hoofd leren, van minimaal zoveel regels. En ik leren. Om te beginnen vond ik het eigenlijk een heel vervelende tekst die ik had. Ja, die had ik natuurlijk zelf uitgekozen, maar goed. Daar kwam geen eind aan en het was allemaal een beetje oudbollig, maar ik had eigenlijk een probleem ontdekte ik. En dat was, ik kreeg gewoon die tekst niet in mijn hoofd. Ik kon het niet onthouden. Dan had ik het geleerd en dan ging ik het staan declameren. En dan was ik halverwege en dan dacht ik, hoe was het nou ook weer? En dan was ik weer een zin kwijt. En nou weet ik niet of het iets is wat ik mezelf heb aangepraat, maar sindsdien heb ik het gevoel dat ik niet erg goed ben in het onthouden van teksten. En toen vond ik dat zo'n eng idee dat je met die handicap op een toneel gaat staan. Dat idee, dat schrikte me al heel erg af. Ik dacht, ik krijg vast blackouts op het toneel. Ik moet dat helemaal niet gaan doen. En daar kwam bij dat die filmische kant me meer trok. Hè, of audiovisuele kant, zou je het kunnen noemen. En wat het Engels betreft, ik heb een aantal jaren lesgegeven, zowel op scholen als privé. Dat heb ik wel leuk gevonden, omdat je dan toch een soort, wat ik al zei, voorstellingje kunt houden. En dat ging me redelijk vlot af. Bij volwassenen wat beter dan bij kinderen, want kinderen, daar moet je ook streng tegen op kunnen treden. En daar was ik niet zo'n ster in. Maar na een verloop van tijd ging dat toch tamelijk vervelen. Al moet ik zeggen, ik heb nooit spijt gehad van die studie, want dat is toch iets, hè, het wat meer weten van een taal waar je je hele leven op allerlei manieren plezier van hebt. En in het vak waar ik nu in zit, ook al bij de Blindenbibliotheek, heb ik daar telkens weer plezier van gehad. Want ja, hoeveel Engels komt er niet voor in teksten die je inspreekt?
Hoe kwam je bij de Blindenbibliotheek?
Ik was 22, zeg ik het goed? Ja, 22. Dat is nu 10 jaar geleden, ik ben nu 32. En toen zag ik een advertentie in de krant, voorlezers gevraagd. En toen dacht ik heel eigenwijs, dat kan ik, dat weet ik zeker. Dat was natuurlijk ook weer dat van iets voor mensen doen. Weliswaar niet voor een publiek wat direct aanwezig is, maar toch met in je achterhoofd, dat komt op een bandje en het komt bij mensen thuis. En die luisteren daarnaar, dat vond ik leuk. En een leuke manier om te lezen. Want nogmaals, ik ben eigenlijk een beetje lui. En om uit mezelf telkens weer een boek te pakken, dat valt me zwaar. Dan ben ik wel eens een beetje van, pak maar iets duns of zo. Terwijl daar had je niks te willen en was het gewoon van, nou, dat moet gelezen worden. En je leest het maar. En dat kon soms verbazend interessant zijn en het kon soms verbazend vervelend zijn. Maar dan deed je het ook. En dan probeerde je nog zo te klinken alsof je het zelf boeiend vond. Want die opdracht heb je natuurlijk wel. Je hebt niet te laten merken aan degene die luisteren op wat je er zelf van vindt. Daar is niemand mee gediend.
Nou, iedereen weet dat je toen eigenlijk onmiddellijk met de Dynamics bent begonnen. Dat is gewoon een soort kind van je.
Ja, direct in 1979 al. Ja.
Daar kon je al je energie en creativiteit in kwijt. Het moest helemaal opnieuw opgezet worden in die periode. Hoe was dat?
Het was daarvoor 10 jaar lang gedaan door Hans Doven, die toen ik bij de Blindenbibliotheek kwam, adjunct-directeur was. En ja, hij maakte dat blad toen al 10 jaar, had er zo zijn eigen formule voor ontwikkeld. Maar ja, dat heb je natuurlijk na zo'n lange tijd. Je raakt daar een beetje op uitgekeken. Hij miste de inspiratie om er zich echt voor in te zetten en vond dat het tijd werd dat het door een ander gedaan werd. Hij dacht, oh, dat jonge broekie wat daar binnenkomt, die vindt dat misschien wel spannend. En dat was ook zo.
26 oktober 1979. En dan hebben we het over?
De Rammelaar, dat bandje voor al die ruimdenkende, onderdenkende, andersdenkende enzovoort. Maar vooral jongdenkende mensen.
Dan moet het wel even over de samenstellers hebben. Daar gaat nu een wijziging in komen.
Ja.
Deze meneer gaat eruit. Andere meneer komt erin. Wil je even zeggen wie dit is?
Die nieuwe meneer, dat is Bob van der Halve.
Die voor deze aflevering zijn bijdrage heeft ingeblikt. Kon helaas bij de opname niet aanwezig zijn, maar zal hopelijk voor de volgende afleveringen zijn bijdrage, zoals wij dat noemen, dan live inspreken. Ja, en dan blijft als andere Annemarie nog over. Hè?
Ja, en nou verwacht jij natuurlijk een toespraak.
Helemaal niet. Helemaal niet.
Jazeker.
Nee, we besteden daar verder geen aandacht aan.
Oh.
Dit is mijn laatste. Ruim 10 jaar volgemaakt vind ik meer dan voldoende. Bovendien, we hebben een brief gehad. We moeten de inhoud en het programmaoverzicht een beetje zakelijk
houden. En niet dat gezwam daarin. Ja, dan begin ik weer.
En natuurlijk moest het blad wel een bepaalde richting hebben. Uiteindelijk, het was ooit een soort jongere blad, maar na een onderzoekje kwam ik erachter dat de gemiddelde leeftijd van de abonnees 43 jaar was. En toen vond ik het idee van jongere blad wel wat achterhaald. En toen heb ik gezegd, nou, er is eigenlijk op dit moment geen blad wat zich voornamelijk bezighoudt met literatuur, toneel, kunst in het algemeen. Dus laten we dat ervan maken. Inmiddels is er een ander blad bijgekomen wat ook een soortgelijke strekking heeft, maar dan van een wat serieuzer gehalte. En dat is Manteau, dat wordt dan gemaakt in Graven. Heel goed blad trouwens. Maar wat ik met Dynamics altijd heb geprobeerd, waarschijnlijk ook omdat ik zelf zo ben. Hè, ik wilde het ook, ja, zoals dat deftig heet, diverterend houden. Ik wilde het toch ook graag ontspannend laten zijn en niet alleen maar neus in de wind en wij gaan nu cultuur brengen. Dat was het toch niet de bedoeling, geloof ik. Daar leek het soms een beetje op misschien. Dat lag aan het onderwerp. Er waren wel eens mensen die hele interessante dingen te melden hadden. Maar ik zocht toch ook altijd een beetje het gekke, het bijzondere, het aparte. Ook eens een helderziende, die trouwens hele bijzondere dingen zei. Ook eens, Thijs van Leer, die niet praat over zijn dwarsfluit, maar over de Soefi-beweging. Ook eens gewoon Lee Towers, die in zijn ondergoed zittend, dat heb ik er nooit bij verteld, My Way zit te galmen. Zulke dingen.
Iemand die mij koopt en die dat fijn vindt, nou, die vindt dat fijn omdat ik dat zing.
My Way is een van je lievelingsnummers. Kun je misschien heel even laten horen hoe het begint?
Wat bedoel je?
De eerste zin. Al deze.
And now the end is near. And so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear. I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. I travel each and every highway.
Ik herinner me ook, dat is misschien een jaar of 4 geleden, weet ik niet meer precies, dat je mevrouw Bierens de Haan is gebeld hebt.
Ja.
En dat jij geïnterviewd hebt voor Dynamics. Wat je toen niet verteld hebt aan de luisteraars, is dat zij op jouw stem viel, voordat je nog überhaupt had verteld waarom je belde. En jou allerlei hele vriendelijke, aardige dingen zei, waar je toen helemaal geen raad mee wist. En dacht van, het kan helemaal niet wat ze allemaal zegt. Het zou heerlijk zijn als ik daar en daar terecht zou komen, of als ik zo'n carrière zou maken. Maar jij zag dat toen nog eigenlijk helemaal niet zitten. Maar ze heeft gewoon helemaal gelijk gehad, hè?
Mevrouw Bierens de Haan is fonosofe, zoals ze dat zelf noemt. En ze zijn natuurlijk allemaal dingen die je graag wilt horen. En dat zegt ze, denk ik, tegen meer. Dat is niet om haar af te vallen, want misschien zit er een heleboel in, hoor, in wat ze zegt. Maar in de regel is het allemaal wat vleiend, wat ze zegt. En dat vindt iedereen natuurlijk heerlijk, om leuke dingen over zichzelf te horen. En dat geldt ook voor het werk van helderzienden. Als die zeggen van, volgend jaar ga je dood, dan vind je er niks meer aan, natuurlijk. Zij zei hele aardige dingen over me, maar inderdaad, in zoverre klopt het. Zij heeft toen geroepen van, jij moet voor de omroep gaan werken, voor de radio. Of dat zul je waarschijnlijk gaan doen. En nou weet ik niet meer precies wanneer dit speelde, maar ik geloof inderdaad niet dat ik toen al bij de omroep werkzaam was. Dat was daarvoor nog. Toen riep zij dat al. Maar dat is dus ook het aparte. Ik heb, wat ik net noemde, ooit een interview gedaan met een helderziende. Hans van der Ven heette die woonde in Slochteren. Ik geloof zelfs dat dat nog was voor mevrouw Bierens. Nou ja, dat weet ik dan niet precies meer. In ieder geval werkte ik toen nog niet bij de omroep en had ook absoluut toen nog niet het idee dat ik dat ooit zou proberen te doen. En buiten het interview om, want dat vond ik toch wel heel spannend, heb ik toen aan die man gevraagd, goh, voordat we nou weggaan, zou u nou niet eens iets over mij willen vertellen? Hè? Ziet u iets van mijn toekomst? Dat kunt u toch ook? Ja, zegt hij. Nou, die man die ging zich heel erg concentreren. En even voor alle duidelijkheid, hij wist niets van mij. Hij wist niets van mijn ambities. Hij wist alleen maar dat ik werkte voor de Blinde Bibliotheek. Oh, en voor de rest was hij niet geïnformeerd. En toen zei hij, ik zie je staan voor een publiek, voor een zaal met mensen. En toen dacht ik zelf dat hij zou gaan zeggen dat ik muziek zou staan te maken voor die mensen. Want een van de dingen waar ik al heel lang mee bezig is, dat is het zelf schrijven van liedjes. Dus dacht ik, dat gaat hij me nu vertellen. Van, je staat er te zingen en de mensen klappen en vinden het prachtig. Dat hoopte ik althans dat hij zou zeggen. En ik vroeg dus aan hem, ja, ik sta daar voor het publiek en wat doe ik daar dan? Nou, toen werd hij om te beginnen al kwaad op me, want ik stoorde hem in zijn concentratie. Hou je mond, zei hij toen, concentreer me. Oh, pardon. En toen ging hij verder en toen zei hij, ja, ik kan het niet zo goed duidelijk maken. Je praat tegen ze, je legt iets uit, geloof ik. Ja, misschien een beetje zoiets wat Henk van Ulsen doet of zo. Het is geen toneelstuk, je acteert niet. Je vertelt ze gewoon iets. Toen dacht ik, wat is dat nou voor geklets? Ik sta daar natuurlijk gewoon een liedje te zingen, maar dat snapt die man niet. Nu achteraf denk ik, hij heeft iets gezien wat enige tijd geleden gebeurd is. Toen ik voor het eerst van mijn leven in een kerk een concert heb gepresenteerd. En inderdaad voor een zaal met 800 mensen die muziekstukken heb staan uitleggen. En de dirigenten heb staan introduceren en noem maar op. Dat heeft hij toen gezien, denk ik nu.
Ja, heel bijzonder. Ja. En die muziek wil ik nog even op terugkomen, want daar heb je toch ook wel verschillende... Ja, je hebt veel pogingen gedaan en je bent toch ook redelijk geslaagd. Je bent een keer opgetreden, nog niet zo lang geleden, bij Tête Braak.
Ja, dat klopt. En dan denken mensen misschien van ja, Tête Braak, Caro, natuurlijk, daar mag die zo zijn gang gaan. Dat is toch niet helemaal waar, want toen ik 17 was, heb ik alles gezongen in Van 12 tot 2. Dat werd toen nog gepresenteerd door Hans van Willigenburg. 2 jaar daarna heb ik meegedaan, ook alweer, ja, het is heel toevallig, aan een KRO talentenjacht. Die heb ik toen gewonnen, Springplank heette dat. En toen heb ik weer voor de radio gezongen, toen was ik 19. En inderdaad, vorig jaar en ook dit jaar weer ben ik gevraagd om eens wat te laten horen in het programma Levenslief en Levensleed. Daar zijn opnames voor gemaakt. Er zijn arrangementen voor gemaakt. Heel leuk geworden. En naar aanleiding daarvan weer ben ik gevraagd om in Van 12 tot 2 een liedje te zingen. Dus het heeft wel enigszins verband met het feit dat ik bij de KRO nu werkzaam ben als omroeper. Maar het... Het hangt dus niet alleen maar daarvan af. Dat wil ik eigenlijk mee zeggen. Het heeft een langere voorgeschiedenis.
Nou, we zullen zo even een stukje laten horen. Maar hoe zou jij zelf je liedjes willen beschrijven? Welk genre is het? En waar haal je ze vandaan?
Ja, het genre, ja. Het zijn bobliedjes. Hoe moet ik het zeggen? Ik geloof niet dat ik een hemelbestormer ben en een vernieuwer van de muziek. In die zin heb ik absoluut geen enkele pretentie op muzikaal gebied. Vanuit wat ik meegekregen heb van huis uit aan soorten muziek, en dat was gedeeltelijk klassiek, gedeeltelijk jazz en gedeeltelijk pop, heb ik in mijn eigen brein een mengelmoes gebrouwen waaruit ik ook weer uitgaande van mijn gevoel voor romantiek, want ik ben een heel romantisch mens, liedjes destilleer die bij mij passen. En ik denk er dan altijd maar bij van, nou, of mensen ze mooi vinden of niet, daar maak ik me dan maar verder geen zorgen over. Als ik er maar achter kan staan en als ik maar voor mezelf kan zeggen dat ik meen wat ik zeg en wat ik zing. En dat het gevoel wat ik daarbij in de muziek leg, of wat in de muziek te horen is, als dat nou maar een oprecht gevoel is, dan is het voor mij goed.
Toen ik was jij nog fantasie? Het leek een luchtkasteel, geluk en harmonie. Ik heb heel lang gezocht, toen kruiste jij mijn pad en ik wist meteen dat jij echt alles had. Niemand geeft zoveel als jij, niemand zoals jij. Niemand geeft zoveel om mij, niemand zoals jij. Voordat ik daarvan leer je veel, al laat het je niet koud. Het leven is een boeiend spel, de spelers dat zijn wij. Eens valt het doek, ik weet
dat hoort erbij. Niemand geeft zoveel als jij. Niemand zoals jij. Niemand geeft zoveel om mij. Niemand zoals jij.
En heb je daar nu... tussen alle bedrijven door nog tijd voor? Of is het wat op de achtergrond geraakt? Want je hebt het vreselijk druk op het ogenblik, is het niet?
Ik heb het behoorlijk druk omdat ik vrij veel doe voor de KRO. Ik werk eigenlijk voor zowat alle zenders van de KRO. Met name voor Radio 4, daar doe ik erg veel voor. Ik presenteer ook een programmaatje op Radio 4 op de maandagmiddag. Zin in Muziek heet dat. Een instructieprogramma voor kinderen die een blaasinstrument bespelen of willen gaan bespelen. En verder werk ik sinds vorig jaar april voor Nederland 3, ook als omroeper. En toch, ondanks alles, ik heb er inderdaad weinig tijd voor gehad, ben ik nog wel met die muziek bezig geweest. Juist omdat ik vanuit die, ik ben toch erg gestimuleerd door die programma's waar ik aan mee mocht werken. Doordat liedjes ook eens een keer wat uitgebreider gearrangeerd zijn. En degene die dat toen voor me heeft gedaan, Jan van der Voort heet hij, is een ontzettend stimulerend mens. Dat is iemand waar zo ontzettend veel enthousiasme van uitgaat. Die is bijzonder te spreken over mijn liedjes en wil graag dat ik daar wat meer mee doe dan alleen maar af en toe gezellig thuis in de beslotenheid van de huiselijke kring uit te voeren. En die wil... graag dat ik daar meer tijd en energie in ga steken. En één ding kan ik al wel melden en dat vind ik erg leuk. Het is denk ik nu voor 99% zeker. Er komt volgend jaar juni waarschijnlijk ongeveer of iets daarna een KRO-CD uit. Met daarop allerlei mensen die elk één liedje brengen. Die hebben opgetreden in het programma Levenslief en Levensleed. Onder de voorwaarde dan dat het eigen werk was. En er komt ook één liedje van mij op. Dus dat wordt mijn allereerste liedje wat op plaat uitgebracht wordt.
Dan wou ik het ook nog even over iets heel anders hebben. Waar je je stem op een totaal andere manier gebruikt. En dat heeft te maken met dat kleine eendenkrulletje waar ik straks naar op doelde. In je beschrijving. Hoe gaat het daarmee? De DuckTales.
Ja, wanneer was het ook alweer? Ik ben... Ja, vorig jaar, het is alweer een jaar geleden denk ik dat ik begon met DuckTales. Ik heb ooit, eens een band opgestuurd aan een studio waarvan ik wist dat ze veel deden aan het nasynchroniseren van tekenfilms. En ik had al een tijd lopen denken van dat lijkt me nou zo leuk om te doen. Het lijkt me heel gek, leuk werk. En ik heb altijd al een beetje geëxperimenteerd met gekke stemmetjes maken. En toen heb ik eens... wat van die stemmen op een bandje gezet. Ik heb dat daar naartoe gestuurd. En toen werd ik in eerste instantie gevraagd om mee te werken aan Walt Disney's World on Ice. Dat is een ijsshow van de NCRV. Althans door de NCRV op televisie uitgezonden. Het komt uit Amerika en het is in de Ahoy Hall toen een week lang geweest. Waarbij Amerikaanse ijsdansers, of hoe je dat ook moet noemen, acteerden op een Nederlandstalige geluidsband die daar speciaal voor gemaakt werd. En in elk land waar ze kwamen, hadden ze dus een aangepaste geluidsband, natuurlijk gebaseerd op de oorspronkelijke Amerikaanse. Nou, ik heb daar toen een van de zeven dwergen van stem voorzien en nog wat van die dingen, een paar kleine rolletjes. En kort daarna werd ik weer benaderd, want toen waren ze bezig met audities voor die tekenfilmserie DuckTales. En de belangrijkste rollen daarin waren die van oom Dagobert en de neefjes Kwik, Kwek en Kwak. Voor oom Dagobert hadden ze Sakko van der Made gevonden. En toen zochten ze nog de neefjes. En omdat op dat bandje wat ik ooit had gestuurd een heel gek, heel hoog stemmetje... Ik weet ook niet hoe dat kan, maar ik heb een raar klepje ergens in mijn keel zitten waardoor ik dat geluid kan maken. Dat had ik dus ooit op een bandje gezet en ik noemde het toen een beertje of zo. Ik wist ook helemaal niet wat het was. Maar die regisseur die hoorde daar... die neefjes in, die dacht, achter zeven, dat is een heel hoog kwaakstemmetje, dat is precies wat ik zoek. Ik heb toen die test gedaan en daar waren ze heel enthousiast over. En ik heb de rol gekregen.
Hallo Kwakels! Wat een mooi, kikkerboekasje. Het komt van Willy, zoals de meeste kikkerboekasjes. Hij zegt dat hij een nieuw soort direct klaarcamera heeft uitgevonden. Die stuurt hij ons nu. En als hij onze verjaardag heeft gemist, maakt hij het weer goed met Kerstmis. Laat eens zien, laat eens zien. Haha, waren onze schoolfoto's ook maar zo goed. Hey, misschien kunnen we stiekem foto's gaan maken. Goed idee, gaan we doen.
Als ik 4 uur achter elkaar en ik probeer op 1 middag 2 à 3 afleveringen te maken. Echt 4 uur achter elkaar heb zitten kwaken. Dan verzeker ik je dat ik op mijn wenkbrauwen naar huis ga. Dan ben je helemaal kapot. Maar ook erg voldaan als het goed gegaan is.
We zitten nu in de totaal vernieuwde studio van de NLBB. Maar voor het laatst. Wat gaat er verder met jou gebeuren? Wat zijn je plannen?
Ja, kijk, de reden dat ik nu stop bij mijn werk met de NLBB, want daar hebben we het eigenlijk nog helemaal niet over gehad. Dat is dat het werken bij de omroep nu ja, zulke grote proporties heeft aangenomen dat het eigenlijk niet meer te combineren valt met het werken bij de Blindenbibliotheek. En daar komt ook nog een geografische factor bij. Ik woonde tot voor kort in Leidschendam en mijn werk bij de Blindenbibliotheek in Den Haag was daar uitstekend mee te combineren. Het viel me al heel erg zwaar om steeds naar Hilversum op en neer te rijden, maar in verhouding werd het werken in Hilversum steeds meer en het werken in Den Haag heb ik geleidelijk moeten afbouwen, zoals dat dan heet. En ja, op het laatst was de verhouding helemaal zoek en er komt bij dat ik enkele weken geleden verhuisd ben naar Kortenhoef. Dat is een heel klein, heel vrij landelijk plaatsje vlakbij Hilversum. En als ik nu nog voor de Blindenbibliotheek zou willen werken, dan moet ik dus... Dan heb ik eigenlijk weer mijn oude probleem terug, dat ik 85 kilometer moet rijden om dat werk te kunnen doen. En er komt ook bij, hoe leuk ik het ook altijd gevonden heb, het is net als het verhaal over Hans Doven. Ik heb het nu 10 jaar gedaan. Ik ben begonnen op 1 september 1979 en ja, nu eind september 1989 stop ik definitief. En dat vind ik een prachtige periode. Ik heb het werk van alle kanten gezien. Ik heb er enorm veel van opgestoken, waar ik heel veel voordeel van heb in mijn werk voor de Blindenbibliotheek. Als mensen mij wel eens vragen van, goh, als je wat bij de omroep wilt gaan doen, en vooral in de presentatiesfeer, is daar een opleiding voor of zo? En dan zeg ik altijd van, nou, als je nou eens begint met een stemtest bij de Blindenbibliotheek. En stel je voor dat je dat lukt, doe dat nou eens een tijdje, want daar leer je heel veel van. En kom dan nog eens terug. Want ja, je kunt natuurlijk wel een paar weken op een opleidingsinstituut een soort training gaan volgen, maar dat kan zich natuurlijk nooit meten met jaren en jaren achter elkaar elke dag zoveel uur teksten inlezen. Hè, daar krijg je heel veel routine van en allerlei soorten teksten leer je daarvan brengen. Hoe moet ik het zeggen? En dat is een hele rijke ervaring. Afgezien daarvan heb ik altijd hele leuke reacties gehad van mensen die, met name vanwege Dynamics. En dat heeft me altijd veel bemoediging gegeven om door te gaan in dit vak. Want ik zie wat ik nu doe als een soort logisch vervolg op mijn voorgaande werk. Niet beter dan het voorgaande werk. Het is in sommige opzichten zelfs minder dan het voorgaande werk. Ik vind het wel eens wat oppervlakkiger allemaal dan het werken bij de Blindenbibliotheek. Maar het heeft weer andere kanten die wel aantrekkelijk zijn. Het is... ja, wat spannender, omdat je te maken hebt met live-uitzendingen, waarbij je dus op het moment zelf je moet bewijzen. Terwijl je bij die Blindenbibliotheek in de studio altijd kon zeggen van, hè, dat kwam nou even niet lekker mijn strot uit, dat gaan we even overdoen. Nou, die luxe, die ken ik nu nog maar heel gedeeltelijk, want het is meestal live. En dat vind ik een heel ander soort uitdaging en ik hoop te groeien in dit vak. Mijn ambitie op dit moment is, ik wil graag een goede presentator worden. Dat is mijn streven. Dat ben ik nog lang niet, maar ik hoop het te worden.
Nou, dan wens ik je daar ontzettend veel succes mee. En ik denk dat ik namens iedereen spreek als ik zeg dat ik ontzettend blij ben dat je stem niet verloren gaat. We krijgen je nu niet iedere maand, op zijn minst, via Dynamics te horen. Maar iedereen die een beetje iets weet over de programma's van de KRO kan nu gewoon regelrecht op jou afstemmen. Bob, dank je wel voor alles.
Dat was eind september 1989. Tijdens dit interview was mijn liedje Niemand Zoals Jij te horen in een arrangement van Jan van der Voort. Opgenomen speciaal voor het KRO-radioprogramma Levenslief en Levensleed. Wat ik nog even kwijt wilde, de saxofoon die in die opname te horen is, werd bespeeld door mijn vader. 7 jaar na dit gesprek heb ik mijn Nederlandstalige cd-album Alleen op reis opgenomen. Niemand Zoals Jij is daarop het openingsliedje in een arrangement van Paul Natte. Het album is ook via de streamingdiensten te beluisteren, zoals Spotify en Apple Music. Na Alleen op reis heb ik nog 2 albums gemaakt. In 2002 The Very Thought of You, een muzikaal eerbetoon aan mijn vader. En recent, in oktober 2022, Far Away A Voice, met liedjes die ik schreef in mijn tienerjaren. Volledig akoestisch opgenomen en met sfeervolle arrangementen van Bert van den Brink. Ook die 2 albums vind je op de streamingplatforms. Mocht je geïnteresseerd zijn om meer te weten te komen over mijn loopbaan, dan vind je op de pagina Biografie van mijn website bobvanderhouve.nl een korte documentaire daarover. Bedankt voor het luisteren naar mijn podcast.